Goedemorgen allemaal. Goed om elkaar te zien. Ook het nieuwe leven weer welkom te heten in ons midden. Kleine Daniek en Joa. Prachtig om elkaar zo te zien. Ik hoop dat u er ook nog van genoten heeft. Het kaartje van Daniek staat trouwens achter op de tafel. Als u het nog wil lezen en wil bekijken. Even kijken. Vandaag gaan we verder in de serie over Jona. En deel 4 alweer. En dan wil ik heel graag met u nadenken over opwekking in Nineveh. We gaan dus verder. Het verhaal van Jona, even kort, zodat ook deze preek als een zelfstandige preek ook te beluisteren valt. Het verhaal is dat Jona, een profeet van God, een opdracht krijgt om naar Nineveh te gaan. Een grote wereldstad in Assyrië, een stad onder de heidenen, waar het allemaal niet zo pluis is. Daarom stuurt God hem daarheen, is helemaal nieuw. En hij heeft daar geen zin in, verlaat Gods plan, verlaat eigenlijk God, keert hem de rug toe en neemt een boot en vlucht naar Tarsus. En God zendt dan een storm. En Jona wordt als schuldige van die storm, als het ware, overboord gezet. Stuurt God dan opeens een vis om Jona op te slokken. En die vis die spuugt hem ergens weer aan land. En Jona in de vis komt hij tot bezinning en hij gaat alsnog op pad richting Nineveh, opnieuw met een boodschap. En God geeft dan uiteindelijk redding. Aan de ene kant Jona, aan de andere kant ook Nineveh. De eerste keer heb ik toen stilgestaan bij het thema verlaten, dat de rug toekeren van Jona. Een inleiding over de persoon en het boek van Jona. Stilgestaan bij de opdracht, waarbij bleek dat het niet alleen maar gaat in dat boek over het afdwalen van Jona zelf en het terugkeren en zijn worstelingen met God, maar dat God ook een plan heeft met de volkeren. Met de mensen die buiten zijn. En prijs God, daarom zijn wij ook hier vandaag. Omdat God een plan heeft met de volkeren. Daarna hebben we stilgestaan bij de storm. Die storm die in het leven kan opdoemen ineens. Daarna hebben we gekeken naar het gebed van Jona in de vis. De psalm van Jona heb ik dat genoemd. En daar hebben we de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. En nu zijn we gekomen bij het moment, we zijn toen geëindigd bij het vers, dat de vis Jona weer aan wal spuugde. En nou gaan we daar verder lezen. En dan lezen we, dan wil ik nadenken over drie thema's. Kijk, anders dan verwacht, opwekking onder het hele volk en God is genadig. En dat gaan we doen aan de hand van hoofdstuk 3. En dan lees ik weer één vers van hoofdstuk 4. Het is altijd leuk als cliffhanger. Ik ga met u lezen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jona 3 vanaf vers 1. Eigenlijk het hele hoofdstuk. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem had opgedragen. En Nineveh was een reusachtige stad, de grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. En ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in het boetekleed. En toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen, is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. En toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit, hoofdstuk 4, dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Tot zover. We gaan een zegen bidden over het woord van God. Lieve God, wilt u dit woord wat we gelezen hebben zegenen? Heer, en dat we stil mogen staan bij een opwekking in Nineveh, dat dat ons mag raken. Dat u door uw geest in onze harten wil spreken en ons wil aanmoedigen en bemoedigen om een groot geloof te hebben. Dat woorden die wij spreken een krachtig werk mogen uitwerken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. En zoals gezegd, deze drie punten, ik laat het staan, dan weet u een beetje waar ik ben. Begin ik met anders dan verwacht. Het is anders dan verwacht. Jona ging op pad met de mededeling, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Dat was ook zijn verwachting. Nineveh zal worden weggevaagd. Wat je daar dan ook bij kan voorstellen. Andere vertalingen zeggen, Nineveh zal worden omgekeerd. Ondersteboven gekeerd. Nineveh, een aardbeving of wat dan, wat er ook zal gebeuren. Maar er zal niets blijven bestaan. En dat is een mededeling die Jona liever niet had rondgeroepen. Zoals we weten. Daarom was hij, had hij God de rug toegekeerd. Of was dat misschien toch een andere reden? Daar kom ik een andere keer even op terug, volgende keer. Maar hij doet het uiteindelijk niet. En het heeft een effect precies tegenovergesteld van wat Jona verwachtte. God keert niet om, hij redt en hij behoudt. En dat blijkt uit het slotvers dat Jona dat eigenlijk helemaal niet zo op prijs stelde. Hij had daar een andere verwachting. En Nineveh, zoals ik zei, was een grote stad in Assyrië. Ooit gesticht, dat is misschien leuk om even te vertellen, als ik aan Nineveh denk, dan denk ik daar meteen aan. Hij is ooit gesticht door een achterkleinzoon van Noach. Al heel snel, door Nimrod. Staat ook in de Bijbel. Lees die in Genesis. Bij het nageslacht van Noach. Genesis 10, denk ik. En er was één van de eerste, en misschien was het wel de eerste, grote wereldbeheersers van deze wereld. Nimrod. Die rondtrok en met geweld zijn regering vestigde over een heel groot deel van de wereld. En hij stichtte Nineveh. En als kleinkind van Noach kan ik me zo voorstellen. Babel hoort daar ook, Babylonië. Ook van Nimrod, gesticht door Nimrod. Kan ik me zo voorstellen dat dat zondvloedverhaal ook een plek had in die maatschappij. En er wordt ook wel veel gezegd, hè, dat in Babylonië ook allerlei verhalen over de zondvloed en waar men niet zo heel bijbelvast zijn, maar wat meer modern theologische dingen benaderen, wordt ook wel gezegd dat is een van de zondvloedverhalen. En voor ons is het het zondvloedverhaal, zoals de Bijbel het beschrijft. Maar ik kan me zo voorstellen, het zondvloedverhaal waarbij God een einde maakt aan alle levende wezens op aarde, behalve dan dat gedeelte dat hij redt via de ark. Ik zeg dat heel bewust. En anders dan wat God beloofd had aan Noach, om nooit weer alle leven door het water van een vloed te verdelgen, ging het hier niet om het wegvagen van alle leven op aarde, maar om een gedeelte. Om Nineveh. Zou God wel een gedeelte kunnen wegvagen? Opnieuw blijkt maar weer dat God er helemaal klaar mee was hoe mensen zich gedroegen. Hoe mensen compleet geen rekening hielden met God of gebod en helemaal hun eigen zin gingen en er een potje van maakten. En hij was voornemens om die ellende die hun leven veroorzaakte resoluut een halt toe te roepen. Zo heb ik het opgeschreven. Hij wilde dat stoppen. Net zozeer als dat hij dat deed toen de zondvloed kwam. God kan nogal geraakt worden door datgene wat wij mensen hier op deze aarde allemaal doen. Het gaat God niet voorbij. Het raakt hem tot diep in zijn ziel, als ik het zo mag noemen. En Jona was hiervan de gehoorzame verkondiger. Nog 40 dagen. En dan wordt Nineveh omgekeerd, weggevaagd. Nou weet ik niet of het de indruk was die Jona achterliet onder de mensen, terwijl hij rondliep en dat vertelde. Dat hij misschien daarbij vertelde zijn verhaal, wat hij had meegemaakt, dat wonderlijke gebeuren. Dat hij eerst weg wilde lopen van God en terug moest en dat hij in een vis had gezeten. Of misschien was het wel hetgene hoe hij eruit zag. Dat enorm indruk maakte op al die mensen in Nineveh. Ik heb geen idee hoe je eruit ziet als hij 3 dagen in een vis hebt gezeten. Maar en niet met een koffertje dan aangespoeld met een schone onderbroek en zo. Weet je, maar denk eens aan Johannes de Doper in de woestijn. Dat was ook zo'n vreemde vogel in een kamelenharen kleed en touwtjes en een beetje woeste. En dat maakte indruk in de tijd van Jezus, omdat hij de heraut was van een boodschap. En hier is Jona uit de vis op weg gegaan naar die stad en gaat daar een dag in de rondte lopen. Er zat de vraag of het nou 3 dagen helemaal doorlopend, want dan was hij wel heel groot en daar gaan we het allemaal niet over hebben. Hij loopt daar rond en na een dag gebeurt er van alles in die stad. En hij verkondigt in ieder geval zijn boodschap die hij van God heeft meegekregen. Nog 40 dagen, dan keert God de stad om. Dan worden jullie weggevaagd. En die boodschap komt aan. En wat dan ook de indruk zijn, laat ik maar zeggen, het was God zelf. Die door zijn kracht en door zijn geest waarde geeft, meegeeft, kracht meegeeft aan die boodschap van Jona. En al die mensen die het horen worden geraakt, komen tot geloof. En gaan als gevolg vasten en willen hun leven veranderen. En het bereikt zelfs de koning. Het volk was onder de indruk van God gekomen. En ik denk dat als iemand namens God roept dat je wordt weggevaagd, in de grote stad gevestigd door iemand, een kleinzoon van Noach, met dat zondvloedverhaal op je rug, dat je denkt, hey, dit nooit meer. Heer, ontferm u. En dat ze als het ware dat verhaal misschien wel voor ogen kregen. En dat dat ook was wat die koning zei, dat ook de dieren mee moesten doen. Noem maar op. Maar het volk kwam in elk geval onder de indruk en nam God heel serieus. En dan ontstaat die opwekking. Iets waarvan ik denk dat Jona dat nooit had verwacht. Jona had nooit verwacht dat er een opwekking onder dat volk zou ontstaan. Wat hij wel had verwacht, en dat lezen we de volgende keer in hoofdstuk 4, is dat hij wel het vermoeden had dat God nooit tot dat oordeel zou komen. Dat was ook hetgeen waar hij zo boos over was. Hij snapt God niet. God handelt anders dan verwacht, mijn eerste thema. Dan komt er een opwekking onder het volk. Het volk raakt dus onder de indruk van God en komt tot geloof en bezinning. En dan vind ik het belangrijk om hier voor onszelf eens te realiseren hoe dat nou tot stand is gekomen. Het kwam dus tot stand omdat Jona alsnog in gehoorzaamheid op pad ging en het woord ging verkondigen. En laten we daar eens een les uit leren. Dat we datgene wat God op ons hart legt om te delen met andere mensen om ons heen, dat we dat mogen uitspreken en dat God daar kracht aan kan verbinden, opdat er iets groots tot stand mag komen. Als het ware prediking, verkondiging, je mond open doen, zeggen wat er op je hart ligt, dat delen als een soort van methode voor een opwekking. Iedereen hier, als gelovigen, bidden we wel eens om opwekking. Verwachten we grote dingen, willen we wonderen, willen we weet ik het wat allemaal beleven. En dan zien we hier dat het begint bij in gehoorzaamheid je mond open doen en delen wat God op het hart legt. En die boodschap was geen eens een mooie boodschap. De boodschap was nog 40 dagen en dan worden jullie weggevaagd. Maar datgene wat God op ons hart legt om te delen, om te zeggen als we het spreken, dan kan God er iets mee doen bij de toehoorders. Dat is hoe God werkt. En hoe hij u, jou en mij wil en zal gebruiken. In Romeinen 10 staat dat ook zo mooi. Verkondigen. Wat daar de kracht van is. Romeinen 10, en Karianne had het ook over Romeinen. Nou, Romeinen 10, daar staat in vers 13, want er staat: ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. De Heer aanroepen, dat hebben we net ook gelezen hè, bij dat Nineveh. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet wordt verkondigd? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Misschien klinkt het wat bekender in uw oren. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Lieve mensen, wij hebben goed nieuws. En wij hebben goed nieuws te verkondigen. En hoe vaak zijn we stil? Laten wij hieruit die les leren hoe de woorden van een kind van God, dat in gehoorzaamheid de boodschap spreekt die God op het hart legt, een enorme uitwerking, opwekking tot gevolg kan hebben. En hier is het Jona. Jona. Zo uit de vis gestapt. Stinkend wel misschien. Een zojuist herstelde afvallige. Een mens zoals jij en ik, die het niet altijd goed doen. Die persoon, die ging, werd de reden waarom die wereldstad van jong tot oud tot geloof komt. Hier in Nineveh begint die bezinning bij dat gewone volk. Gewoon, hij ging verkondigen en iedereen die hij tegenkwam, daar zei hij het tegen. Gewoon de mensen waar hij mee in aanraking kwam. En hij ging een dag lang, staat er, hè, nadat hij een dag door die stad was, gebanjerd met die boodschap. Zo stel ik me dat voor. En dat had tot gevolg dat ze gingen vasten en zich bekeerden van hun wandaden. En dat die boodschap dan uiteindelijk ook de koning bereikt en die er dan nog een schep bovenop doet. En hij laat dan al die mensen en dieren, al het leven, wat ik net al zei, dat mij heel erg aan zondvloed doet denken, doet hij dan laten vasten in de hoop om Gods gedachten te beïnvloeden. De boodschap is duidelijk, dat is wat God wil, dat is wat God gaat doen. Zou het nog anders kunnen? De koning die zegt, misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Lieve mensen, wij leven met een boodschap voor mensen waarin de woede van God op Jezus is neergekomen. Jezus, die voor ons allen de straf van alle wandaden op zich heeft genomen en heeft gedragen. Denk u nou toch eens één keer in dat datgene wat daar in Nineveh gebeurde, dankzij Jona, dat dat hier zou gebeuren, in Vlaardingen en omstreken. Dat er één van ons het lef heeft om de straat op te gaan en te verkondigen wat God op zijn hart legt. Namelijk dat er leven is door Jezus Christus. En dat de mensen die het horen door God gepakt worden en tot geloof komen en zich bekeren. En dat onze randsteden daardoor beïnvloed worden. Het dorp daar verderop, Rotterdam, dat dat ook, kun je je voorstellen, zo'n wereldstad. Het is niet alleen maar verhalen. Het is waar. Ik geloof dat. Ik geloof dat wat hier in die Bijbel staat, dat God een krachtig werk kan doen. Toen in het Oude Testament en nu, anno 2020, hier in onze omgeving. We hebben een groot God. En weet u hoe dat komt? Dat komt door het derde punt. Omdat God genadig is. Daar waar God nooit van gedachten zal veranderen als hij een eed heeft gezworen of een verbond heeft gesloten, lezen we hier dat hij dat wel doet. Hij had niet gezworen dat hij die stad zou omkeren. Hij had het aangekondigd. En God heeft zoveel beloftes gegeven dat als wij hem volgen, we zegen mogen ontvangen. En dat is waar, maar het tegenovergestelde dan ook. Alleen als God een iets zweert of een verbond sluit, komt hij daar nooit meer op terug. En hier laat God zich, en ik heb dat maar verbidden genoemd. Ik weet niet of dat een echt Nederlands woord is, maar ik heb tussen aanhalingstekens gezet, dan mag het. Ik zeg het hem even bij, voor degene die luistert later. God laat zich verbidden. En zo kan hij in genade van gedachten veranderen. Jona wilde dat niet, maar God deed het wel. En er zijn nog veel meer voorbeelden van in de Bijbel. En de eerste gedachte, dat als u dat verhaal leest of hoort zojuist, dan doet dat u misschien denken dat in Nineveh is dat de reden waarom God van gedachten verandert, dat komt omdat die mensen hun daden gingen veranderen. Omdat ze ineens beter gingen leven. Alsof ze door hun leven iets zouden kunnen wijzigen en bij God in de gunst zouden kunnen komen. En dat snap ik wel, als u dat denkt, dat dat de reden is, omdat de nieuwe Bijbelvertaling, zoals ik hem heb voorgelezen, daar ook wel best wel de aanleiding toe geeft. En dat is altijd een beetje hoe dingen vertaald worden, hè? Ook vanuit een gedachte. De vertaler zal dat ook gedacht hebben. En die heeft hier, omdat het wat eenvoudiger moest, in de nieuwe Bijbelvertaling ook geschreven: toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Zo staat het in de nieuwe Bijbelvertaling. Een soort oorzaak en gevolg. Omdat ze anders leefden, deed God het niet. Als je dan de herziene Statenvertaling leest, dan staat er: toen zag God wat zij deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Eigenlijk niet een oorzaak en gevolg, maar meer een constatering en een gevolg. En ik denk dat dat juister is. Gewoon om het feit van dat laatste punt. God is namelijk een genadig God. En hij laat zich niet met cadeautjes ompraten. Maar God is wie hij is. En God is genadig. Toen God zag wat ze deden. En waartoe had die koning precies opgeroepen? Ieder mens en dier moet zich hullen in een boetekleed. En, zei hij, luidkeels God aanroepen. Ze moesten God serieus gaan nemen. En dat begon al een paar versen daarvoor, in vers 5. Daar lezen we de inwoners, gelijk hè. Jona gaat rond, hij verkondigt, vers 4, hij verkondigt. Nog 40 dagen en dan worden jullie omgekeerd. En dan staat er meteen achter. En de inwoners van Nineveh geloofden God. Het was het geloof. Zij geloofden God. Dubbele punt. Wat had het tot gevolg? Zij riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Als je God serieus neemt. Als je weet dat God bestaat. Dat er een schepper is van hemel en aarde. En dat hij aan de bron staat van ons leven. En als je je naar hem richt. En als je hem gaat aanroepen. En als je gaat begrijpen dat jij het niet met jouw daden kan regelen. Maar dat je Jezus Christus nodig hebt. Om eeuwig met God verbonden te kunnen zijn en met hem te leven. En als we dat delen met anderen. Want dat is wat mijn leven waarde geeft. En dat wil ik graag delen. Dan kan het niet anders dan dat je gaat vertrouwen op die God. Hé, dat is een ander woord voor geloven. Dat je je vertrouwen stelt op God. En het volk ging in vertrouwen tot God. En dat resulteerde in een ommekeer van hun gedrag. Het is door geloof dat de mens behouden is. Dat lezen we in Efeze 2 vers 8. Een hele mooie tekst. Ook uit de nieuwe Bijbelvertaling. Goed ook. Door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is geen geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Ook Nineveh kon door het beter te doen niet hun redding van God afdwingen. Het was het feit dat ze God weer zagen staan. En dat ze God aannamen en dat ze zich aan hem overgaven. Het is niets anders dan genade dat Nineveh tot opwekking bracht en tot redding bracht. Het is ook niets anders dan genade dat Jona tot herstel bracht. En het is ook niks anders dan genade dat ons vandaag hier brengt en ons tot redding brengt. Elke dag. Het is Gods genade dat wij kinderen van God zijn. Kinderen van God zijn die een boodschap hebben voor onze naasten. En laten we dat alsjeblieft na vanochtend uit deze les leren. En serieus nemen, meenemen in ons hart. Een boodschap van redding, een boodschap van liefde en een boodschap van eeuwig leven uit genade door Jezus Christus. Die voor ons leed en voor ons stierf en met ons opstond uit de dood. Wij met hem. Laten we die Jezus gedenken. Ook met een viering van het heilige avondmaal. Laten we danken. Amen. Lieve God, dank u wel voor wie u bent. Voor wat u doet in ons leven. Voor alles wat u ons geeft. Dat we zo met elkaar, Heer, mogen leren hoe mooi het is wat u voor ons gedaan heeft. Dat u de volken op het oog heeft gehad. Altijd, Heer, al sinds Abraham, Heer, gaat uw boodschap, is uw doel om niet alleen één volk, maar alle mensen, Heer, tot uw redding te brengen. En wij danken u, Heer, dat wij achteraf, Heer, na de Bijbel, zeg maar, mogen terugzien op wat er allemaal is gebeurd. Dat we in deze tijd leven. Dat we daar kennis van hebben. En mogen weten dat u, Heer, uw Zoon gaf om voor ons te sterven. En ik bid, Heer Jezus, dat u door uw geest een krachtig werk wilt doen in onze harten, in onze levens. Opdat wij een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in deze wereld. Misschien in alle eenvoud. Heel eenvoudig, voor heel weinig mensen om ons heen. Onze kring waar u ons toe roept. En misschien wel heel uitvoerig als een evangelist op de barricade en op de televisie en waar dan ook. Maar Heer, u doet het. Het is uw geest, Heer, niet uit onszelf. En ik bid, Heer, dat u deze ochtend ook wil gebruiken om tot ons te spreken, ons op te roepen en ons in uw krachtig werk een plek te geven. In Jezus' naam. Amen.